Goed, we gingen het hebben over 2 Timotheus vanavond. Nou, we hadden afgesproken niet eerst 1 Timotheus te gaan overhoren. Te voorkomen dat er...
Hey, dan had je dat veel eerder moeten zeggen. Dan hadden we het niet kunnen oefenen, maar 6 hoofdstukken hebben we het dan ook niet aan gehouden.
Ja. Zullen wij een paar stukjes lezen? 2 Timotheus 1, vers 1. Er staat Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid, vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Dan staat er in vers 7, God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde, en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij zijn gevangenen, maar leid verdrukking met het evangelie naar de kracht van God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood teniet gedaan heeft en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volken. Nou, 2 Timotheus, dat is een bijzondere brief. Het is een van de pastorale brieven. Pastorale brieven is, zit het woord pastor in. Pastor betekent herder. Het zijn herderlijke brieven. Samen met 1 Timotheus en Titus, dat zijn de 3 pastorale brieven, zijn de 3 brieven die een ander karakter hebben dan de andere brieven. Heeft iemand een idee wat er anders is aan de pastorale brieven dan aan de overige brieven van Paulus?
Het is al een gemeente en die moet begeleid worden, die moet verzorgd worden.
Ja. Nou, het grootste verschil is om te beginnen aan wie die gericht is. Het is aan 1 persoon. En afgezien van de brief aan Filemon, wat een bijlage bij Colossense is, is het dus een brief die niet aan een gemeente geschreven is, maar aan een persoon. En daarom wordt het ook pastoraal genoemd, omdat het eigenlijk pastoraal advies is van Paulus aan, in dit geval, Timotheus. Of zometeen aan Titus. En dan gaat het erover hoe hij zich moet gedragen, wat hij moet doen, welke taken op hem wachten en hoe hij met allerlei problemen en dingen mag omgaan. Nou, de eerste Timotheusbrief, die hebben we een tijdje geleden besproken, lang geleden. De tweede brief is een vervolg erop. Timotheus was een medearbeider van Paulus, die hem op een heel groot deel van zijn reizen vergezeld heeft. Paulus noemt hem ook mijn kind. Dus vermoedelijk is hij ook door de dienst van Paulus ooit tot geloof gekomen. Is ook met Paulus meegegaan op reis. En vermoedelijk bleef Timotheus in Efeze. In de eerste brief is het aan Timotheus gericht en dan zie je een aantal kenmerken. Tweede brief ook, zoals die Alexander die later genoemd wordt. Dat zijn allemaal figuren die we kennen uit Handelingen en die aan Efeze verbonden zijn, als het dan om diezelfde personen gaat. Nou, de eerste brief, dat was een brief die Paulus geschreven heeft aan het eind van zijn bediening aan Timotheus. De tweede brief is eigenlijk de allerlaatste brief die Paulus geschreven heeft. De gevangenisbrieven, dat hebben we eerder over gehad, dat zijn de brieven zoals Efeze en Colossense, die heeft Paulus in de gevangenis geschreven in Rome. Je weet allemaal dat Handelingen eindigt met Paulus die gevangen genomen wordt, die getransporteerd wordt naar Rome en dan daar moet verschijnen voor het tribunaal. Dat is een beetje waar Handelingen eindigt. Nou, in de gevangenis heeft hij een aantal brieven geschreven, zoals Efeze en Colossense en Filippense. Men vermoedt dat hij daarna weer vrijgekomen is. Dat zegt de overlevering. Er zijn aanwijzingen ook in de tekst. En dat Paulus vervolgens een tweede keer gevangen genomen is. En tijdens die gevangenschap heeft Paulus deze brief geschreven. Bijvoorbeeld in vers 8, daar hebben we gelezen dat hij zichzelf zijn gevangenen noemt. Dus hij is gevangen in Rome, maar tegelijkertijd is hij niet gevangen van door de Romeinen, maar hij is eigenlijk de gevangene van de Heer Jezus. Nou, deze tweede brief is voor zover we weten de enige brief die Paulus tijdens zijn tweede gevangenschap heeft geschreven. En de eerste gevangenschap, dat was een gevangenschap waarvan hij wist dat hij vrij zou komen. Dus die brieven, Colossense, Filippense enzovoort, die zijn relatief positief gesteld. Deze brief, die is eigenlijk heel pessimistisch, klinkt negatief. Maar eigenlijk met het uitzicht van ik ga hier niet uitkomen. Of de Heer komt of ik ga hier overlijden. Daarom hebben we ook die woorden in hoofdstuk 4, dat hij zegt van nou, ik heb het geloof behouden, ik heb het vast weten te houden. Het lijkt wel alsof hij terugkijkt op zijn leven, op zijn dienst en de balans opmaakt. Daarnaast heb je ook in de tweede Timotheusbrief dat hij heel veel personen bij namen noemt. Dat is heel bijzonder. Iemand heeft het geteld, die kwam op 32 mensen, die allemaal met naam noemt. Sommige positief, sommige negatief. Maar het lijkt wel of hij ze allemaal nog even wil benoemen en allemaal nog even iets wil, een tip wil meegeven, een advies of ze wil aan de kaak wil stellen. Dat is wat je ziet. Een ander aspect is dat je ook in deze brief ziet dat hij eigenlijk zich alleen gelaten voelt. Al zijn medearbeiders Silas en Timotheus, die zijn er niet. Er waren een aantal mensen die, er staat in 1 vers 16, die hebben zich van hem afgewend. En dat staat ook in 2 Timotheus 4. Even kijken waar dat staat. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar alle hebben mij verlaten, mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Dat woord verdediging wat daar gebruikt wordt, is 4 vers 16, 17, dat is een juridische verdediging, waarschijnlijk een rechtszaak die liep, waar Paulus dus moest verschijnen. En dat hij dus eigenlijk helemaal alleen ervoor staat. Nou, het goede nieuws is dat Paulus tussen zijn eerste en zijn tweede gevangenschap nog heel wat gereisd heeft. Er zijn allemaal aanwijzingen dat hij nog opnieuw in Klein-Azië, in Macedonië geweest is. Vermoedelijk is hij ook naar Spanje geweest volgens de overlevering. Wat hij altijd wilde. Dat noemt hij volgens mij in de Romeinenbrief aan het eind. Je ziet in feite dat Paulus zijn dienst beëindigd heeft. Hij wordt voor de tweede keer gevangen genomen. Volgens de overlevering is hij in het jaar 67 na Christus terechtgesteld door keizer Nero. Dus dan zou deze brief Paul daarvoor, het jaar daarvoor of korte tijd daarvoor geschreven zijn vanuit de gevangenis in Rome aan Timotheus. Nou, als je dat weet, dan kleurt dat eigenlijk ook wel wat Paulus schrijft. Sommigen hebben deze brief dan ook het geestelijke testament genoemd van Paulus. Omdat hij heel veel dingen nog meegeeft, wil achterlaten, nog even de puntjes op de i wil zetten over wat belangrijk is en waar de prioriteiten liggen. Dat is waar 2 Timotheus over gaat. Nou, dat algemene inleiding van 2 Timotheus. Ja.
Hoe kan het dat hij wist dat hij eerst een gevangenschap zou maken? Is dat hij terechtgesteld?
Nou, die eerste gevangenschap, dat zie je in de handelingen, dat hij zich op de keizer beroept als Romein. En er wordt eigenlijk in Jeruzalem al gezegd van, nou, als je niet op de keizer beroepen had, dan was er niks aan de hand. Dan was je al vrij geweest. Maar omdat je op de keizer beroepen hebt, ja, dan moet je naar Rome gaan. Maar eigenlijk de hele situatie daar, de klachten, de aanklachten, dat waren voor een heel groot deel valse aanklachten. Daar was hij vrij positief over dat hij daaruit zou komen. En ook als je eind in Handelingen het laatste hoofdstuk ziet, dan zie je dat Paulus niet in een cel zit, maar dat hij in een huis zit en ook mensen kan ontvangen. Dus een soort huisarrest was dat. En dat was dus een heel ander soort gevangenschap dan wat hier waarschijnlijk plaatsvindt. Hier is hij alleen. Waarschijnlijk dus met weinig mensen om zich heen. En ook de toonzetting van de brief. Misschien was hij ook wel oud of ook wel ziek. Dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval, die is gewoon een stuk ja, triester, een stuk terugkijkender.
Ja, ja, want hoeveel jaar zit daar
tussen? Dat zou een jaar of vijf volgens mij zijn. Dus ik even kijk naar...
Het is natuurlijk niet bekend waarom hij toen weer gevangen gezet is.
Nee, dat is niet bekend. Het punt is, daar staat dus helemaal niks voor. Maar bijvoorbeeld Colossense is 62, 63 geschreven. En 2 Timotheus, ja, dat is dan 66, 67. Dus dan zou het een jaar of 3, 4 zijn wat ertussen zit. Maar de chronologie van Paulus, er zijn er verschillende. Dat is nog best lastig om dat helemaal op een rijtje te krijgen. Omdat er heel wat reizen gebeurd zijn. Er zijn ook wat buitenbijbelse bronnen die eikmomenten zijn. Maar het zal een paar jaar tussen zitten.
Ja. Maar kennelijk was hij nu op andere gronden dan gevangen.
Ja, maar daar weten we heel weinig van.
Ja.
Ja. Hij noemt zich gevangene. Het lijkt dat hij gevangen is. Er zit een traditie in dat hij door keizer Nero terechtgesteld is. Misschien was het gewoon in het kader van de christenvervolgingen.
Ja,
want die waren toen natuurlijk al bezig.
Ja.
Dus Nero was niet een lievertje wat dat betreft. Nee. Dus. Maar goed, het aardige van de pastorale brieven, en dat geldt niet alleen voor 2 Timotheus, maar ook voor 1 Timotheus en ook voor Titus, is dat die eigenlijk een heel andere insteek hebben dan de gemeentelijke brieven. Bijvoorbeeld de brieven zoals Efeze en Colossense, die hebben een heel ander karakter dan de brieven aan Timotheus en Titus. Als je het leest, dan krijg je al het idee van, hé, dit is... De toonzetting is anders. Als je naar vers 2 kijkt in hoofdstuk 1, daar zie je dat Paulus niet alleen zegt genade en vrede zij je, maar als hij brieven aan personen schrijft, dan voegt hij er barmhartigheid aan toe. Ja, dus als persoon heb je ook barmhartigheid, een gevoel van erbarmen om de medemens, om jezelf, om dingen die spelen mee. Maar ook de hele schets van hoe je als christen actief bent in de wereld. En ook daar geldt van, het is als een diamant met allemaal van die vlakjes. En elk vlakje schittert. En als die diamant draait, dan gaan andere vlakjes schitteren. Dat heb je in de Bijbel natuurlijk ook. Dat de ene brief het ene vlakje laat schitteren. En de andere brief het andere vlakje laat schitteren. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de grote boodschap. Eigenlijk gaat het erover dat in de brieven als Efeze en Colossense, dan gaat het over de Heer Jezus gezien vanuit Gods perspectief. Wie is Christus en welke rol speelt Christus in de raadsbesluiten van God? En hoe zit dat met de gemeente, het lichaam van Christus? Hoe zit dat met de eeuwigheid en hoe zit dat met de Heilige Geest? Dus eigenlijk die grote vragen van hoe God de gemeente en de christen heeft herschapen en geschapen, die worden in die brieven besproken. Als je naar Timotheus kijkt, dan vind je eigenlijk niet dat perspectief, het perspectief van Gods raadbesluiten, maar eigenlijk het perspectief vanuit de wereld, vanuit ons aardse perspectief. En dan gaat het erover, als het over de Heer Jezus gaat, dat hij de trouwe getuige is. Dan gaat het erover hoe de Heer Jezus getuigd heeft van wie God is en als getuige van God de wereld in verbinding met God heeft gebracht. Daarom vind je ook wel die tekst dat hij de middelaar is tussen God en mens in 1 Timotheus 2. En de les is dan ook dat als je kijkt naar wat van de Timotheus en wat van ons verwacht wordt, in de Efeze en de Colossense brief worden we eigenlijk taken en rollen toebedeeld vanuit die levensverbinding met Christus in de hemel. Hij is het hoofd in de hemel, wij zijn leden van het lichaam. En wat betekent dat dan voor de praktijk van alle dag? De geest die woont in ons, wat betekent dat voor je leven als kerk, als je leven als christen? Dat is hoe die andere brieven het beschrijven. De Timotheusbrieven, de Titusbrieven zijn heel anders. Die zeggen eigenlijk zoals de Heer Jezus de getuige was van wie God is in deze wereld, zo mogen wij in zijn voetsporen getuigen zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het heeft meer met discipelschap te maken dan met gemeente zijn. Ik zou het eigenlijk nog een beetje meer bij Matthäus kunnen laten aansluiten dan bij Efeze. Matthäus, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de meester, jullie zijn de discipelen, leert van mij, volg mij, doe mij na. Timotheus zegt, van dit is het getuigenis van Christus En zo mogen ook wij in deze wereld getuigen zijn. En daarom vind je ook in de praktijk, als het gaat om de gemeente, dat de Efeze en Kolossebrief, die hebben die hele hoge waarheden. Hè? Christus als bruidegom en wij als bruid. Hier Jezus als hoofd en wij als lichaam. Het huis van God, zoals God dat bouwt. Waar Gods geest in woont, wat een tempel wordt, die opgroeit tot eer van God. Dat zijn dingen die je in die brieven vindt. Als je kijkt naar de Timotheusbrieven, dan wordt ook het huis van God benoemd, maar in de hele praktische rol, de praktische betekenis. Het is een huis waarin wij wonen, waarin wij mogen zijn, maar waar bepaalde regels gelden. En waar we ons als het ware moeten voegen naar de orde die God in zijn huis heeft gesteld. Dat is een heel andere taal, een heel andere boodschap dan dat van die andere brieven. Veel praktischer, veel meer down to earth, veel meer gericht op het praktische leven van alle dag. En dat is het mooie van de brieven aan Timotheus, dat ze dus ook heel praktisch zijn wat betreft onze dienst voor Christus. Als jullie wat willen zeggen, dan kan het hoor. Nou, 2 Timotheus is gezegd, dat is het geestelijke testament van Paulus. En dat zie je eigenlijk ook een beetje aan het eind van de brief.
Ja. Toen kwam het ook nog mij over als een hele persoonlijke brief en ook een emotionele brief.
Ja. Wat je ziet, dat zie je in zijn algemeenheid met tweede brieven. De eerste brief die legt bepaalde leer uit. De tweede brief is heel vaak dat iets uit de eerste brief niet goed begrepen is of verkeerd wordt toegepast en dat Paulus dat moet corrigeren. Je ziet eigenlijk in de tweede brief vaak ook meer en duidelijker een soort van verval dan in de eerste brief. De meeste tweede brieven hebben daarom ook een link met de eindtijd. Dat geldt ook voor 2 Timotheus. Dat is van de brieven Timotheus en Titus ook de brief waarin het verval het meeste zichtbaar is. Waar je eigenlijk al de poppetjes om je heen ziet omvallen. En Paulus inderdaad met het emotioneel beroep op Timotheus zegt van joh, hou het nou vast. Blijf je nou vastklampen aan het evangelie, aan wat God van je vraagt. En schaam je er maar niet voor. Dit is wat God wil. En daarnaast heb je denk ik die christenvervolgingen die spelen in het Romeinse Rijk. Dus dat is ook iets het wordt ook een paar keer gezegd dat er vervolging en lijden is in het leven van de christenen. En hij zegt eigenlijk van ja, dat hoort erbij. Ook daarin mag je een trouw dienaar van Christus zijn. Als we naar 2 Timotheus 4 gaan, vers 6. Daar zegt Paulus, ik word al als een drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Dus zegt hij eigenlijk al van nou, mijn dienst zit er eigenlijk op. En de hele brief staat in het teken van oké, Timotheus, jij mag de fakkel overnemen. Maar wat hij dan heel persoonlijk toevoegt als aanmoediging, is ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd en dan bijna triomfantelijk, ik heb het geloof behouden. Dus ik heb heel veel strijd gehad in mijn leven, tegenstand, lijden, moeilijkheid. Het was een goede strijd, het was een strijd voor het evangelie, een strijd voor Christus. Ik heb de loop geëindigd, dat is een wedloop waar je moet inspannen en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Maar uiteindelijk zegt Paulus, ik heb het geloof behouden. Ik heb het vastgehouden. Ik sta aan het eind en dan komt heel mooi erachteraan. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dat is het loon. Over die kronen hebben we het al vaker gehad, denk ik. Hè? Ja. Dus dat aan de ene kant kan je zeggen, als we in de hemel komen, dan worden we gelukkig. En dan krijgen we allemaal dezelfde eeuwigheid, dezelfde nabijheid bij God, dezelfde nabijheid bij Christus. Tegelijkertijd kan je ook zeggen van in de hemel zul je zijn wat God op aarde van je heeft gemaakt. Zo zei Henk Binnendijk het altijd. En iemand heeft het ooit uitgelegd, is van je hebt een emmer en je hebt een glaasje. En als je een emmer vol met water hebt en een glaasje vol met water, dan zijn ze allebei vol. Vol met Christus, zo gezegd. Maar de een, die emmer, heeft veel meer van Christus ervaren in zijn leven. En die is dus veel voller vol dan het glaasje. En dat is misschien heel matig beeld om het uit te leggen, maar in de hemel zul je kunnen genieten van dat wat je op aarde hebt geleerd. Er zijn dingen die je nooit in de hemel zult leren. Hoe het is om in tegenstand voor Christus te kiezen, gesterkt te worden, opgebouwd te worden in je geloof, de kracht van Gods geest te ervaren. Dat heb je in de hemel niet, want daar heb je geen tegenstand. Dat zijn alleen maar dingen die je op aarde kunt leren. En Paulus zegt hier van, oké, en de keuzes die ik op aarde maak, die beïnvloeden als het ware mijn hemelse verblijf. En daarboven geeft God dan ook nog een beloning. Aan het eind van de Openbaring, daar zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En dat loon is bijvoorbeeld hier die kroon. Eigenlijk het woord kroon niet helemaal goed. Ik kan beter zeggen krans. Ja, dat zijn die kransen. Bijvoorbeeld als je Asterix kent, dan heb je die lauwe krans van Caesar. Hè? Maar dat soort overwinningskransen. He, dus dat zijn dus tekenen waar de verschillende wij spreken van kunt hebben. Die aangeven, je hebt iets bijzonders verricht. Je hebt een prijs gewonnen. Dat is bijna de boodschap die erin zit. En God zegt dan als het ware van, als wij in de hemel komen, we hebben het helemaal niet verdiend. Het is 100% genade. En tegelijkertijd waardeert God het als wij in ons leven op aarde trouw geweest zijn. En vanuit die trouw hem hebben gediend. Dan beloont hij ons daarvoor met een kroon, met een krans. In dit geval de kroon van de gerechtigheid. En die is niet alleen voor Paulus, maar die is voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nou, die tekst hebben we ook al eens eerder besproken. Weet iemand nog wat dat betekent? Verschijning is inderdaad dat je verschijnt, dat je zichtbaar wordt. Dat is een term die wordt gebruikt en voor de eerste komst van de Heer Jezus en voor de tweede komst van de Heer Jezus. Volgens mij in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 10, daar wordt gesproken over de verschijning van onze heiland Christus Jezus. En dan gaat het over zijn eerste komst op aarde. Dat God verschijnt, zichtbaar wordt in de mens Jezus Christus. De verschijning waar het hier over gaat, hoofdstuk 4, is dat hij voor de tweede keer zichtbaar wordt. Nou, die verschijning waar het over gaat is dus niet de opname van de gemeente. De opname van de gemeente is dat wij bij wijze van spreken verschijnen voor hem. Hier gaat het over zijn verschijning in de wereld. En dat is ook een thema wat je in de Timotheusbrieven vindt, omdat het heel praktisch en gericht is op de aarde, dat het eigenlijk gaat om het koningschap van Christus. De Heer Jezus is koning, wij zijn zijn dienaren, wij zijn zijn getuigen, maar in de wereld wordt zijn koningschap nog niet erkend. Maar straks komt hij en dan zal God aan iedereen duidelijk maken, hij is de gezalfde koning. Dat is de verschijning van de Heer Jezus Christus.
Maar hoe weet je dat het hier om de tweede verschijning gaat?
Omdat het hier in het kader van de toekomst gaat. Hè. Het gaat over de kroon van de gerechtigheid. Het gaat over de rechtvaardige rechter in die dag. Dus de hele context hier gaat over de toekomst. En op andere plaatsen wordt het woord ook gebruikt voor de tweede komst van de Heer Jezus. En de verschijning vind je ook in hoofdstuk 4 vers 1. Ik betuig voor God en Christus Jezus die leven en doden zal oordelen. En zijn verschijning en zijn koninkrijk. Nou, alle, die eerste en die laatste. Die leven en doden zal oordelen. En zijn koninkrijk zijn allebei toekomstig. Dus dat wat er tussenin staat is ook toekomstig. Dus de context geeft gewoon aan van hier gaat het over de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En het liefhebben van de verschijning van de Heer Jezus is eigenlijk de christelijke hoop. En er staat me heel weinig in de Bijbel dat wij naar de hemel gaan. Hier staat ergens dat hij naar zijn hemels koninkrijk gaat. Maar kwijt waar het ook alweer staat. Daar kom ik zo nog wel even op. Maar het staat maar heel weinig in de Bijbel. Dus als je sterft, dan staat er dat je met Christus zal zijn. Dat je in het paradijs zult zijn. Dat zijn een paar dingen die er staan. Maar het merendeel van de toekomstverwachting van de apostelen is niet het moment dat wij verschijnen voor God. Maar het is dat God verschijnt voor de wereld. In Christus. Dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt. En dat iedereen hem zal zien, zal erkennen en zal buigen voor hem. Dat is de verschijning van de Heer Jezus Christus. En wat hier dus eigenlijk staat, is dat als je zijn verschijning lief hebt, is dat je uitziet naar het moment dat Jezus Christus, die verguisd is door de mensen, dat die erkend zal worden, beleden zal worden als de rechtmatige koning, als de gezalfde van God. Dus eigenlijk dat er recht gedaan wordt aan wie de Heer Jezus is. Nou, dat is kennelijk zo belangrijk en zo waardevol voor God, dat er een belofte staat, iedereen die daarnaar uitziet, het moment dat de Heer Jezus recht gedaan wordt en hij de rechtmatige positie in deze wereld krijgt, dat God dan een extra kroon belooft aan die personen, aan die christenen. Dat is eigenlijk wat hier staat. Ja, absoluut. Ja. Ja, en het is ook iets wat niet. Het wisselt een beetje in de tijd. Er zijn tijden dat het helemaal niet leefde, de wederkomst van de Heer. Er zijn tijden dat het wel leefde. Ik denk dat we nu in Evangelisch Nederland weer een tijd hebben dat de wederkomst van de Heer wat minder voor ogen staat. Ik weet nog, toen ik jonger was, toen was er heel veel aandacht voor. En bij spreken leefde ik ook veel meer dan nu uit die verwachting van de Heer. Maar het is wel iets wat ons eigenlijk opgedragen wordt om met een oog omhoog naar de hemel te leven.
Vaak wordt het tot naar de opname omgedraaid.
Ja, dat is het dan. Hè? Dat je kijkt naar mijn toekomst. En heeft misschien ook te maken met dat wij in deze tijd heel erg met onszelf bezig zijn. Met ons eigen geluk. Met ook wie God is voor ons. En niet zozeer wie ik voor God ben.
Ja, inderdaad.
Ja. En wie God voor de wereld is.
Ja.
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 Ja, en als je dan over zoiets, over wie de Heer Jezus voor de wereld of wie wij voor God zijn hebt, dan wordt er heel gauw, dat heb ik in mijn jeugd dan wel gehoord, van ja, maar je moet er toch wat aan hebben, het moet toch praktisch zijn, je moet toch, ja, daar heb je toch niks aan. Nou en, moet alles mij iets beter maken, iets geven? Is dat het criterium hoe we de Bijbel lezen? Voor God is het belangrijk dat zijn zoon, die verguisd is door de wereld, dat hij straks op zijn heilige berg, vanuit zijn heilige berg zal afdalen, in de wereld koning zal worden, Psalm 2. Dat is Gods plan. En daar draait eigenlijk de hele geschiedenis om, dat God dat plan zal gaan vervullen.
Ja, en dus dat wij dan opgenomen worden en bij hem zullen zijn, is dan een beetje van ondergeschikt belang.
Het is ook iets om naar uit te zien, want dan zullen we altijd met hem zijn. Maar goed, rangorde is natuurlijk een beetje moeilijk. Maar het merendeel van de toekomstverwachting, de nadruk, die ligt op die verschijning van het koninkrijk.
Ja. Eigenlijk de toekomst van de Heer Jezus.
Ja. Ja. Maar goed, onze toekomst is natuurlijk wel verbonden met die van de Heer Jezus. Dus dat is dan, daar komt het dan weer samen. Oh, het hemels koninkrijk, dat staat in vers 18. Die mij zal behouden voor zijn hemels koninkrijk. Ja. Dat is niet de hemel hoor, maar dat lijkt erop dat dat dus het meeregeren met Christus is. Een koninkrijk heeft te maken met de aarde. Goed, wat je ook in 2 Timotheus vindt, dat vind je in heel veel brieven, is dat er heel veel over de Heer Jezus wordt gezegd. Eigenlijk wordt de hele levensloop van de Heer Jezus, die wordt ook benoemd in deze brief. Een beetje tussen de regels door. Maar bijvoorbeeld als we naar 1 vers 10 gaan, net al gezien, de openbaring van Christus voor de tijden van de eeuwen, nu verschenen, dat gaat dus over de menswording. Het moment dat de Heer Jezus voor de eerste keer hier op aarde kwam. In vers 10, dat gaat dan verder, ook over de opstanding uit de dood, die de dood teniet gedaan heeft, en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. Dus ook de opstanding komt in deze brief aan bod. Eigenlijk laat dit ook een beetje zien dus, wat was nou de prediking van Paulus? Wat was nou de kern van zijn geloof? En dan zie je bijvoorbeeld deze aspecten, de komst van de Heer Jezus, maar ook zijn lijden en sterven. 2 vers 8, dat is interessant, daar heb je datzelfde uit de doden opgewekt, maar dan staat er achter uit het geslacht van David. Dus daar heb je dat aspect van de Messias, dat de Heer Jezus degene is in wie de profetieën zijn vervuld. Dus de lang verwachte zoon van David. Even terug naar hoofdstuk 1. Vers 9. Er wordt gesproken dat we over een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Gods voornemen. En dan staat er, en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Dus hier gaat het eigenlijk over de verzoening. Dat God ons geroepen heeft, dat hij ons genade heeft gegeven in Christus. En tegelijkertijd wordt dat ook in het kader van de eeuwigheid gezet. Dus eigenlijk heb je de uitverkiezing in hetzelfde zinnetje erbij. Hè? Voor de tijden van de eeuwen, en daarvoor staat geroepen met een heilige roeping. Dus je moet je voorstellen, Paulus die zit in die cel en die wordt aan alle kanten bekneld en beklemd, ga ik maar even vanuit. Hij heeft geen mensen meer, hij staat er alleen voor, zijn einde is nabij. En dan schrijft hij deze woorden over dat er een heilige roeping is, dat God hem en Timotheus voor de tijden van de eeuwen heeft gekend, heeft geroepen, een taak, een dienst heeft gegeven. Dan krijg je leven toch wel een heel andere invulling. Dan zie je jezelf plotseling in het eeuwige perspectief, in het plan van God met deze wereld, en de plek die je daarin mag innemen als dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Want dat is het thema van Timotheus. Nou, dan staat er heel veel plaatsen ook het woord Heer. We hebben het woord heiland gehad in vers, wat was het nou? In vers 10, heiland betekent zaligmaker. Je zou kunnen zeggen, dat is dus weer het, ja, het egoïstische aspect. Hè. Ik had een probleem en de Heer Jezus heeft dat probleem voor mij opgelost. Ik was zondig, zondaar en dat zondeprobleem is opgelost. Ik ben verlost, ik ben behouden. Maar een ander woord wat hier heel vaak in de brief staat, bijvoorbeeld in vers 16 en vers 18, is het woord Heer. De Heer Jezus wordt heel vaak Heer genoemd. De Heer Jezus spreken we over. Zelf in het christelijk Nederland wordt nogal makkelijk over Jezus gesproken. Zelf huiver ik daar een beetje voor, want ja, hij is niet mijn vriendje van de straat. Maar hij is mijn heiland en mijn Heer. Dus uit respect spreek ik graag over de Heer Jezus. Maar Heer wil een gezagsrelatie uitdrukken. Hij is degene die gezag over mijn leven heeft. En ook het woord wat Paulus vaak benoemt, dienstknecht, is eigenlijk letterlijk slaaf. Paulus stelt zich heel vaak voor op als slaaf. De slaaf, de dienaar van Jezus Christus. Hij is de Heer, hij gebiedt en Paulus die doet. Even een klein uitstapje. Hebben jullie vers 18 gelezen? Ik weet niet wat voor vertaling jullie hebben. Ja? Valt je daar nog wat op?
Dat gaat over Onesiphorus.
mogen de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dagen. Twee keer Heer.
Mogen de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dag. Wat is daar gek aan? Of is er niks geks aan?
Dat je het mag vinden bij de Heer, dat het de Heer hem geven moet.
Het gebed is dat de Heer hem iets geeft.
Van de Heer.
Heb je een Oude Testament bij je? Zoek eens op Genesis 19, vers 24.
Genesis
19, vers 24. Het gaat over de verwoesting van Sodom en Gomorra. En wat staat daar?
Toen liet de Heere zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen van de Heere uit de hemel.
Ja. Toen liet de Heere zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen van de Heere uit de hemel.
Ja.
En wat gebeurt hier?
Ja,
maar wacht even. Wat gebeurde er ook weer vooraf aan Sodom en Gomorra, voordat het verwoest werd? Toen daalde de Heere af naar Abraham. Je zou kunnen zeggen, als God verschijnt, dan wordt hij zichtbaar in Jezus Christus, in een verschijning. Niet God zelf, maar in Christus Jezus. Die bezoekt eerst Abraham, die gaat dan bidden. Als er dan 50, 40, 10, en dan gaat de Heere weg, want er waren geen 10 rechtvaardigen. En de Heere, die dus eerst bij Abraham op bezoek was, die bevindt zich kennelijk nog op aarde, en die laat dan vuur en zwavel van de Heere uit de hemel naar beneden komen. Dus ik denk niet dat je het moet zien als God de Vader, God de Zoon. Ik denk dat je het zo moet zien dat het de eerste Heer, dat is ja, de mens, Jezus Christus, of de vertegenwoordiger van God, degene die zichtbaar is hier. En de Heer uit de hemel is dan de drie enige God in de hemel. En je zou misschien hier ook kunnen zeggen in 2 Timotheus 1, mogen de Heer Jezus hem barmhartigheid te vinden geven van God, de grote God, de alomtegenwoordige God, in die dag. Dat de Heer Jezus ook God is, oké, dat is zo, maar dat vind je op meer plaatsen in de Bijbel. We hebben Openbaring 5 ooit besproken, had je hetzelfde. Weet je dat nog?
Sorry, jongen.
Je vergeet alles wat ik zeg, hè? Ja, dat is wel vervelend. Ja, dan krijg je dat te horen. Dat... Nee, Openbaring 5, dat gaat over het troongezicht. Dat Johannes de hemel ingaat. En dan ziet hij daar die rol die verschijnt. God zit op de troon. En die heeft dan die boekrol, die verzegelde boekrol. En dan Johannes helpt, want niemand is waardig om die boekrol te openen. En dan verschijnt het lam voor de troon. Of de leeuw uit de stam van Juda. En het blijkt dan een lam te zijn staande als geslacht. Als je vervolgens gaat afvragen van wie zit er op de troon en wie is dat lam, heb je datzelfde. Ja. Dat lam is de Heer Jezus, je zou ik bijna kunnen zeggen als mens. He, want hij is geslacht, hij is mens. Maar wie zit er op de troon? Ja, hij wordt geprezen als de schepper van hemel en aarde. En dat is de drie enige God. De drie enige God zit op de troon en de mens, Jezus Christus, verschijnt voor de troon. Ik kan niet zeggen, de Vader zit op de troon en de Heer Jezus verschijnt ervoor. Dat is veel te simpel. Dat loopt door elkaar, dat beeld. In Daniel 7 heb je hetzelfde. En dan heb je die oude van dagen en die mensenzoon in het visioen van Daniel. Die oude van dagen, die zit daar op die troon en die mensenzoon wordt voor hem geleid. En die krijgt dan alle gezag. En die mensenzoon gaat naar de aarde. En vervolgens staat dat de oude van dagen op de aarde was. Ook dat loopt door elkaar. Eigenlijk als het gaat om Gods wezen, ja, dan schieten heel gauw woorden tekort om te beschrijven van hoe dat in elkaar zit. Maar de essentie hier is dat de Heer Jezus als het ware bidt dat de genade van God en de barmhartigheid van God, dat die, de drie enige God, dat die, ja, in dit geval bij die Onesiphorus komt, maar ook bij ons natuurlijk en ook bij Timotheus. Is het een beetje helder? Het is gewoon heel moeilijk dit. Hè?
Ja.
Omdat simplistisch zou je zeggen van oké, je hebt God de Vader, die is dan in de hemel en God de Zoon is op de aarde. Maar dat klopt niet helemaal, want als je de tekst goed leest, dan staat dat er helemaal niet. En hier ook, dat moeten we gewoon maar naast elkaar laten staan. En zo heeft Paulus het beschreven en daar zit een diepe waarheid achter. Dat is het woord Heer. Dan hebben we net ook al gezien in hoofdstuk 4, vers 1, rechter. Ik betuig voor God en Christus Jezus die de levenden en doden zal oordelen. Dat is dus het recht van de Heer Jezus Christus. In Johannes 5, daar staat dat de Heer Jezus het oordeel heeft ontvangen, of de macht om te oordelen heeft ontvangen van de Vader. En wat is het argument dan? Omdat hij de mensenzoon is. Dat staat in Johannes 5, vers 27. Dus zometeen, op de grote witte troon, daar zit niet God, wat wij vaak denken, maar daar zit de Heer Jezus. En voor de grote witte troon verschijnen niet de gelovigen, die komen er helemaal niet voor, maar wel een ieder die de Heer Jezus niet kent. En het argument wat je het meeste hoort vandaag, je wordt het misschien wat minder, mensen praten er wat minder over, is van als ik straks voor God sta, dan zal ik hem wel uitleggen waarom al zijn eisen onredelijk waren.
Ja.
Maar dan zit er een mens op de troon. De mens die Gods wetten perfect, volledig, tot in de puntjes heeft gehouden. En zo wordt elke mond verstomd. 4 vers 8 staat ook het woord rechter. De Heer, de kroon die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. Dat is de Heer Jezus dus, hè? De rechter, de rechtvaardige rechter. En er wordt dan gezegd in de context van de verschijning. En daar is de verschijning dus de wederkomst van de Heer Jezus. Dus daar kijkt Paulus ook naar uit. En dan om alles samen te vatten. 1 vers 1. Misschien nog wel de mooiste. We hebben net gelezen, Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Dat is een hele mooie, hè? Het leven dat in Christus Jezus is. De belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Het leven zelf is in de Heer Jezus. Ik ben de goede herder. Hij legt het leven af. Zijn leven af voor de schapen, maar hij is het eeuwige leven en hij geeft ons het eeuwige leven. Maar ook de belofte van het leven. Dan kan Nero je in een cel stoppen, dan kan je bedreigd worden met de dood. Dan kan je aan alle kanten ingeperkt worden, denken dit is geen leven. En dan toch zegt Paulus, mijn leven, term uit Colossense, is verborgen met Christus in God. De Heer Jezus is voor mij de belofte van mijn leven. En dat is eigenlijk wat je dus in deze brief heel sterk ziet, is dat Paulus daarin in wandelt. Goed. Het is een praktische brief. En dat zie je bijvoorbeeld in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, dat gaat over hoe wij onze dienst mogen verrichten. Paulus zegt, geeft advies aan Timotheus van Timotheus, als je een dienstknecht wil zijn van de Heer Jezus, dan heb ik nog een aantal adviezen voor je. Dat is een mooi hoofdstuk met heel veel informatie. Maar je zou het kunnen samenvatten dat Paulus met 7 verschillende beelden beschrijft hoe God zijn dienstknecht beschouwt. En zo noemt Paulus dat. Heb je dus alle 7 gevonden? En elk beeld heeft ook een boodschap. En dat is dan weer, ja, wat je dus heel vaak in de Bijbel vindt, is, met heel veel beelden wordt er iets over christenleven gezegd. En die beelden moet je natuurlijk niet door elkaar gooien. Elk beeld dat wil een bepaald dingetje zeggen, maar je moet het niet doortrekken. Bijvoorbeeld in, de eerste is in vers 1.
Mijn kind.
Mijn kind. Wat wil kind zeggen? Ja, daarvoor. Voordat je afhankelijk bent. Dat je geboren bent. Een kind, kindschap, heeft te maken met geboorte. Paulus noemt Timotheus zijn kind, omdat hij waarschijnlijk door de dienst van Paulus tot geloof gekomen is. Daarom noemt hij Paulus hem mijn kind. Maar als het gaat om ons kind zijn van God, wat wil dat ook weer zeggen? Wat zijn kinderen van God?
Wedergeboren.
En waar staat dat ook alweer?
Waar staat dat, zeg je?
Ja. Dat kindschap met wedergeboorte te maken heeft. Ja, daar staat het in, maar twee hoofdstukken eerder. Johannes 1, vers 12. Allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht om kinderen van God te worden. Uitleg, hun die in zijn naam geloven, en dan komt het, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Kindschap ontstaat door geboorte. Les 1. Voor de discipel, je kunt alleen discipel zijn als je allereerst geboren bent, wedergeboren bent uit God. Als je uit het goede hout gesneden bent. Vers 3. Een soldaat leidt mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. Beeld is daar de soldaat. Wat is het thema van de soldaat? Een soldaat moet strijden. Maar om te strijden moet je ook lijden, afzien, ontberingen. En hier staat mee, van leidt mee verdrukking. Dus als je vervolging, als je Nero over je heen krijgt, als je verzoeking ervaart, dan hoort dat er nou eenmaal bij. Vers 4, niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft. Dus als we een dienaar willen zijn van Jezus Christus, dan hebben we een taak, hebben we een opdracht en dan mogen we onszelf, dan moeten we onszelf wegcijferen, die zorgen van het leven even parkeren en de prioriteit stellen in de Heer die we dienen. Yep. Volgende, wie ziet de volgende? De kampvechter. Wat is een kampvechter? Een kamp... Een kampvechter, dat zijn dus die gevechten die bijvoorbeeld een circus had. Hè? Dus dat je dan tegen elkaar strijdt. Dat zijn dus de oefeningen dat je dus en dan vervolgens moet optreden voor een groot publiek. Om te laten zien wat je in huis hebt. Nou, om een kunstje te vertonen in het circus of in een optreden in de arena. Moet je geoefend hebben. Het thema, de kampvechter, die wordt niet gekroond als hij niet wettig gestreden heeft. Dus je moet er wat voor doen. Je moet een overwinning behalen. God verwacht van ons dat wij overwinningen behalen. En je wordt gekroond als je overwinningen behaalt. En om overwinning te behalen moet je oefenen, je moet je trainen. Moet je je gaven ontwikkelen, je dienst ontwikkelen. Je moet je inzetten om te groeien, je te bekwamen in je dienst. Ook dit, het is typisch Timotheus, hè? Maak de juiste keuzes, zet je in, zorg dat je groeit, zorg dat je beter wordt, om dat wat God je te doen geeft, dat je het op de beste manier die mogelijk is, uitvoering geeft. Ook dat is een aspect wat natuurlijk is heel praktisch, maar dit doet helemaal niks af aan dat wij door geloof gerechtvaardigd zijn. Dat het 100% Gods werk is, dat het Gods eeuwige roeping is, hebben we ook allemaal gelezen. Maar de consequentie is, voor de praktijk van alle dag, dat ik mij wel moet inspannen. Zoals iemand het heel mooi gezegd heeft, om als christen in de hemel te komen, dat kost je niks. Maar om als christen op aarde voor Christus te leven, kost je alles. Nou, dat zie je hier eigenlijk, die kampvechter. De volgende. De landman. De man op het veld, de boer, de arbeidende landman moet het eerst van de vruchten genieten. De landman die wordt aan arbeid gekoppeld. Er moet werk verricht worden. En bij arbeid hoort ook beloning. Maar dat is wat God van ons vraagt. Handen uit de mouwen. Aanpakken. Dingen doen. Die landman... Het volgende beeld wat er een beetje op lijkt, dat zie je dan iets verder, is in vers 15. De arbeider, dat is dan niet zozeer op het land, maar meer loonarbeider, wat dan ook, is het vijfde beeld. Een arbeider, er staat er in vers 5 begin, beijver je je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt. Nou, een arbeider, daar gaat het meer om een handwerkman. En daar is het beeld dus vaardigheid. Is dat je dingen kunt. In dit geval bijvoorbeeld de vaardigheid hebt om het woord van de waarheid, om dat te begrijpen, toe te passen, op de juiste manier in de praktijk te gebruiken. Dat is waar het hier over gaat. Het volgende beeld, is een beetje een moeilijk beeld, is in vers 20. Ja, in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarde. En sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. En dan gaat het over het huis van God. En het beeld hier is eigenlijk, als je het huis van God, in Timotheus is het huis van God gewoon een soort, moet je aan een tempel denken. Daar heb je dus allemaal gebruiksmiddelen in zo'n tempel staan. Die horen erbij, de tempel is niet leeg, Gods geest woont er. En wij spreken de vaten die daar staan, die gebruikt kunnen worden om God te eren. En dan staat er, dan heb je allerlei soorten vaten. Dan heb je gouden vaten en dan heb je aardevaten. Vaten die ertoe doen en vaten die er niet toe doen, die je eigenlijk het liefst zo min mogelijk gebruikt. Hier gaat het over bruikbaarheid. Wanneer ben je bruikbaar in de dienst van God? Hoe ziet God je graag? En zo staat het ook in vers 21. Als iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. Dus dat wij in onze dienst, als het ware, ons niet moeten laten inpakken door trivialiteiten, door dingen waar je eindeloos mee bezig kan zijn. De anderen die je afhalen van Christus, maar je richten op Christus zelf. Dat je bruikbaar bent voor de meester. Dat is het accent wat hier staat. En het laatste, dat is vers 24. Wat is het beeld daar? Dienstknecht. Hier staat het woord slaven in de grondtekst. Als een slaaf van de Heer, dan moet hij niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen. Het kenmerk van een slaaf is dat hij toegewijd is aan de meester. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10, in vers 25, een discipel moet niet meer dan zijn meester willen zijn. Het is een discipel genoeg als hij wordt als zijn meester. En hier gaat het over slaven. Slaven leven om hun meester, als het ware, te plezieren. Dat is waar het om gaat. En daar mag je trouw in zijn. Nu het over trouw hebben, hebben we één tekst in hoofdstuk 2, die over het algemeen nog wel verkeerd wordt geïnterpreteerd. Vers 11, 12, 13. Dat zijn mooie teksten. Gaat een streep doorheen of onder? Ja. Vers 11. Het woord is betrouwbaar, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij verdragen, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, want zichzelf kan hij niet verloochenen. Nou, hoe dit over het algemeen gelezen wordt, met name dat eind is van, nou, wij zijn mensen, wij zijn ontrouw, hè, wij falen vaak. Maar gelukkig, God is trouw, God is genadig, God doet een hand over zijn hart. En onze ontrouw, die rekent hij niet toe en het komt uiteindelijk allemaal goed. Dat is hoe het heel vaak wordt uitgelegd. Vraag is of dat er ook staat. Ik denk namelijk dat het niet staat, dat het wat anders staat. En dan moet je goed bedenken dat de brief aan Timotheus een brief is voor de praktijk van het leven als christen hier op aarde. In het huis van God in de gemeente, de verantwoordelijkheden die we krijgen en de verantwoordelijkheid en de verantwoording die we af mogen leggen richting God, richting Christus. En dan gaat er twee kanten op. In vers 11, als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat is het principe. Met hem gestorven wil zeggen, we hebben in de doop beleden dat we achter Christus staan. We zullen ook met hem leven. Dat wil zeggen, ons leven staat nu in dienst van de opgestane Heer. Het tweede, als wij verdragen, zullen wij ook met hem regeren. Als we leven in deze tijd van vervolgingen, als we leven tot eer van God. Ja, de klok die gaat er tussendoor. Als we leven tot eer van God, als we leven tot eer van God, dan leidt tot lijden. Dan hebben we lijden te ervaren. Dat hoort er nou eenmaal bij. En dat betekent dat we ook dingen moeten verdragen. En dat is moeilijk. Maar de beloning dan is, als wij trouw zijn in onze dienst, ongeacht en ondanks het lijden, dan is de belofte dat we straks met hem mogen regeren. Dan worden we beloond.
Als we volharden.
Ja, als we volharden, als we verdragen. Dus als je inderdaad stug doorgaat in je dienst. Dan komt het, dan slaat het om, dan wordt het niet meer positief, maar negatief. Als we hem verloochenen, dus als we zeggen tegen anderen zoals Petrus, van ik ken hem niet, dan staat er niet dat God, ach, ik ben genadig, ik vergeef het je wel. Nee, dan staat er, dan zal hij ons ook verloochenen. Want het gaat hier over verantwoordelijkheid. Het gaat hier over dat wij in onze dienst trouw moeten zijn aan Christus. Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid als landman, als boer, als slaaf en al die beelden die we gehad hebben. En dan die laatste, als wij ontrouw zijn, dat wil zeggen, wij gooien het beltje erbij neer, we gaan de andere kant op, we doen andere dingen, dan weten we één ding, dat we ons niet langer bevinden op de weg van God. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan ons. Wij slaan links af, wij zijn ontrouw, maar God gaat recht door. Hij blijft trouw, want zichzelf kan hij niet verloochenen. Hij gaat niet met ons mee in onze ontrouw. Ik wil niet zeggen dat er geen vergeving voor is, maar vanuit het perspectief van de verantwoordelijkheid waar Paulus hier over schrijft, zegt hij van neem je dienst serieus. Als je trouw bent, zal God je belonen. Maar als je ontrouw bent, dan gaat God iemand anders zoeken. En die gaat het werk overnemen. Om toch zijn eigen plan te vervullen. Dat is volgens mij wat hier staat. En dat heeft niet met verzoening te maken. Want op zich, stel dat je ontrouw bent in je dienst. Je bent dan een kind van God. Dan staat niet je behoudenis op het spel. He, bijvoorbeeld wat je 1 Korinthe 3 vers hebt. Daar heb je dat bouwen aan de gemeente. Dat kan je doen met goud en met zilver en met kostbare stenen. Dan bouw je goed aan de gemeente. Maar je kan ook hout, hooi en stoppelen mee bouwen. Je heeft de gemeente niks aan. En dan staat er, het werk wordt beproefd met vuur. En dan, ja, dat hout, hooi en stoppelen, dat verbrandt allemaal. En dan staat, en zelf zal je behouden worden, maar door vuur heen. Je ziet eigenlijk alles waar je heel leven voor gewerkt hebt, zie je vergaan. Je komt zelf in de hemel. Maar je realiseert je dat je leven op aarde doelloos geweest is. Want je hebt niet bereikt dat wat in de eeuwigheid waarde heeft. En eigenlijk is dit hetzelfde. Het gaat om eeuwigheidswaarde. Het gaat om je dienst.
Als hij verloochent.
Ja, maar verloochenen wil niet zeggen, ik wil niks met je te maken hebben. Maar verloochenen wil zeggen, van God is trouw. Als wij zijn naam vandaag de dag belijden voor de mensen, dan zal God als het ware straks zeggen van hij heeft voor mij gekozen toen hier op aarde. In Matthäus staat die mensen die aankloppen, Heer, Heer, heb ik in uw naam demonen uitgedreven? En dan zegt hij, ik ken jullie niet. Wat jullie op aarde gedaan hebben, je hebt van alles gedaan, maar het was niet voor mij. Het hoeft niet te gaan over je behoudenis, want je wordt behouden op grond van genade. Maar het kan wel gaan om je werk voor God. Al verzoening staat hier verder niet in. Maar bijvoorbeeld 1 Timotheus 2 stond dat wel in. Dat hebben we toen hebben we toen besproken. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Heb je dat toen nog besproken? Je hebt het vorige keer gedaan.
Oh, vandaar dat
ik het ook niet wist. Nee, een vorige keer. Ja, maar goed. Maar even over alverzoening. Als het staat hier, 1 Timotheüs 2 vers 6. Er staat dat de Heer Jezus zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Zat bij jullie er ook?
Ja, dat staat
er 1. 1 Timotheüs 2 vers 6. Nou, even wat moeilijk te maken als jullie naar Matteüs 20 vers 28 gaan. Wat staat daar? Matteüs 20, vers 28.
Matteüs
20, vers 28.
Wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn, zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.
1 Timotheüs 2 zegt een losprijs voor allen. Matteüs 20 zegt een losprijs voor velen. Is het wel eens opgevallen?
Ja, dat is wel
even anders. Maar wie heeft er nou gelijk? Heeft Paulus nou in Timotheüs gelijk of tegen Jezus gelijk in Matteüs?
Ik denk beide.
Hoe weet je dat?
Voor alle die hem aannemen natuurlijk.
Wie heeft geen Telos-vertaling toevallig? Kan je de noot lezen die bij Matteüs 20 vers 28 staat? Het wordt in de grondtekst wordt een ander woord gebruikt voor. Het woord in Timotheüs, een losprijs voor allen, dat betekent zich uitstrekkend tot allen. Dat is het aanbod van genade wat tot iedereen uitgaat. Het woordje voor in Matteüs 20, voor velen, dat wil zeggen in plaats van velen. Hij is de losprijs. In plaats van velen, namelijk diegenen die het aanbod van genade daadwerkelijk hebben aangenomen. Zo precies drukt de Bijbel zich uit. In plaats van, een losprijs in plaats van velen. Dus de Heer Jezus die heeft de losprijs voor velen gedragen, namelijk diegenen die het aanbod van genade hebben aangenomen. Dat aanbod gaat naar iedereen. Als je het afwijst, kom je op grond van die stommiteit ga je verloren.
Ja. Yep.
Goed, even terug naar waar waren we gebleven? Bij 2 Timotheüs 2 hadden we. Hè? Dat niet over alverzoening gaat, over verzoening, maar hier gaat het over dienst, over verantwoordelijkheid. Nou, ik denk dat we al veel besproken hebben. Ik wil nog twee dingen noemen, denk ik. Een aardigheidje, dat is 3 vers 8. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet. Maar Jannes kennen we uit de kerk, maar Jambres, ja, wie is dat? Wie waren dat? Dat waren die tovenaars die toen voor de farao stonden. En toen, ja, in Exodus, en toen gooide Aaron zijn staf neer en die tovenaars konden het ook. Die heten in een oude vertaling, voor mijn Griekse vertaling, worden ze met naam genoemd Jannes en Jambres.
Geen compliment voor
Jannes. Nee, maar het Nederlandse Jannes wil waarschijnlijk Janszoon of zoiets zeggen en niet dit Jannes wat hier staat. Dus dat neem ik aan tenminste.
Ja.
Ja. Oh ja, als we dan toch met... Met bijzondere versen zijn nog een tweede dingetje, dat is vers 12. Er staat allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Vervolging hoort erbij Als je eigenlijk geen vervolging en tegenstand ervaart, ja, dan kunnen we ook nog eens afvragen van wat is er van ons godvruchtige leven te zien. Dat is vers 12. Ja. Ja. Goed, een heel mooi vers. Een heel mooi vers. Heel belangrijk. Dat is over de Bijbel, vers 15. Daar staat de heilige geschriften die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan vers 16 is een kerntekst. Daar staat alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren, te onderwijzen in de gerechtigheid, omdat de mens Gods volkomen is tot al een goed werk ten volle toegerust. Dus het oogmerk is het toerusten van ons tot het werk van God, thema van Timotheus, dat wij het taak doen, het werk doen wat God voor ons heeft liggen, wat hij ons opdraagt. En daartoe heeft hij de Bijbel gegeven. Ik meen dat de NBG-vertaling het zo vertaalt. Alle door God ingegeven schrift is nuttig om te leren. Ja. Maar hier staat, alle schrift is door God ingegeven. Wat is het verschil? Dat is 1 Timotheus 3 vers 16. De telos die zegt, alle schrift is door God ingegeven.
Ja, want dat zou je vragen, wat bedoelt Paulus met alle schrift?
Nou, alle schrift is in principe de hele Bijbel. In principe sowieso het Oude Testament, maar ook dus de brieven die uit het Nieuwe Testament toen al bekend waren. Voor ons is de toepassing, alle woord van God, de hele Bijbel, is door God ingeschreven. Hier staat ook het woord inspiratie. Dat is eigenlijk de inspiratie van de Bijbel. Dat de Godsgeest, de Bijbelschrijvers, zo heeft geleid dat dat wat er in de Bijbel terechtgekomen is, de boodschap van God was. Als je dat vertaalt in de zin van alle door God ingegeven schrift, dan zeg je eigenlijk wat anders. Dan zeg je, oké, in de schrift zit boodschap van God. Aan ons is het om te bepalen welke stukjes het woord van God zijn en welke stukjes door Paulus geschreven zijn of door wie dan ook of wat dan ook. Dat staat er niet.
Dat is veel sterker. Dan ga je eigenlijk Gods woord en...
Hier is het Gods woord is de norm voor ons en die gaan wij uitvoeren. En anders worden wij de norm om te bepalen van wat er van God afkomstig zou kunnen zijn en wat niet. Nou, dan staat er nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren, te onderwijzen, de gerechtigheid. En dan staat er opdat de mens Gods volkomen is. Het aarde is dat woord mens Gods, dat kennen we. Waar kennen we dat van? Ja, er is. Maar in het Oude Testament, wie wordt een mens Gods genoemd? Als ik het anders zeg, dan zeg je meteen, aha, Elia, Elisa, de man Gods. Zie je het? Dat is de man die geassocieerd wordt met de dienst aan God. Zo worden wij als we neergezet. Wij zijn mannen en vrouwen Gods. Dat wij een taak hebben opgekregen van God om uit te voeren. Die taak die wordt gevoed vanuit de schrift. En daar zijn we volledig in toegerust, zodat we volkomen zijn tot alle goed werk ten volle toegerust. Dat staat hier. Dat is een van de hele sterke teksten die gaat over de inspiratie van de Bijbel. En hoe belangrijk de Bijbel is in onze dienst. En nu als laatste dan, als afsluiting, nog een hele mooie tekst. Dat is hoofdstuk 1 vers 12. Er staat, om die reden, zegt Paulus, leid ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. Nou, het toevertrouwde pand is interessant. Hier is het toevertrouwde pand wat de Heer Jezus voor Paulus bewaard heeft. Als je twee versen verder kijkt, dan staat er in vers 14, bewaar het goede jouw toevertrouwde pand, door de Heilige Geest die in ons woont. Dus ons pand wordt bewaard door Christus in de hemel. En God heeft ons ook een pand gegeven dat wij in de kracht van Gods Geest op aarde mogen bewaren. Dat is die taak die we krijgen. Dus twee panden. Maar het mooiste is nog dat ik weet...
Eerste pand dan?
Ja? Even kijken.
De tweede is onze taak op aarde.
Hij is machtig mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. Dus de Heer Jezus bewaart iets voor Paulus in de hemel. Tot die dag. En dat tweede pand in vers 14, dat is iets wat Timotheus moet bewaren. In de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest bewaart iets in Timotheus in de praktijk. En de Heer Jezus bewaart iets in de hemel voor Timotheus, voor Paulus, ook voor ons.
Ja?
Dat zijn alle beloften, alle toezeggingen, alle... Ja. Maar het mooiste is dan nog, ik weet wie ik geloofd heb. Er staat niet, ik weet in wie ik geloofd heb. Dat staat er niet. Dat zouden wij misschien zeggen, ja, ik weet in wie ik geloof. Ik geloof in God. Maar het gaat om wie je gelooft. En wie je gelooft is een persoon. Dat is geen leer. Dat is geen leer. Dat is geen dogma. Het gaat niet om allerlei leerstukken. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je in je leven, in je dienst, je toevertrouwd hebt aan een persoon. Aan Jezus Christus. Ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd, 1 vers 12, overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. De dag dat zijn heerlijkheid openbaar wordt en dat wij deel mogen uitmaken aan zijn koninkrijk.